Goedemorgen. Namens de kerk, ik zal maar even afstand doen, beter te verstaan. Namens de kerkenraad van Deurne heet ik u allen van harte welkom in deze viering die online is te volgen en u die op een later tijdstip de dienst beluistert. We zijn blij dat de kerk weer opengesteld is. Voorlopig kunnen 20 mensen de kerkdienst bezoeken. U kunt zich van tevoren opgeven. In de wekelijkse nieuwsbrief staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Onze voorganger vanmorgen is dominee Marisse Boon uit Boksmeer. Organist is Vaak Schonewille. Lector is Ida van Wijk. Koster Jannie Nelemans. Dank aan Roel Brugink voor de opname en uitzending. Ik ben Marion Rozenboom. De bloemen gaan deze week naar mevrouw Jannie Adriaans, die opgenomen is geweest. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Ada Rabel. Er is dan tevens avondmaalsviering. De gemeenteavond van aanstaande woensdag wordt verplaatst naar het najaar, dit in verband met de coronamaatregelen. En tijdens de dienst is het mogelijk, en graag dat u dat doet, om de liederen mee te neuriën. Na het aansteken van de tafelkaarsen wordt lied 280 geneuried, vers 1, 4 en 5. De vreugde voert ons naar dit huis en dat is heel toepasselijk nu. Wilt u na de dienst blijven zitten, u wordt dan naar buiten begeleid. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
We zijn bij elkaar in de kerk of thuis achter de laptop of smartphone, omdat we geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Eeuwige God, hier zijn wij uw kinderen. Kwetsbaar en onzeker, zoekend naar zin en betekenis, wachtend op een vuurtje dat in ons gaat branden, hopend dat wij aangeraakt worden of opgetild en dat we, al was het maar voor heel even, dat we ons in verbinding voelen met u, dat we gevoed worden. We vragen u dat wij rechtop mogen staan, dansen en springen en vrolijk zijn, dat ons hart licht is en onze blik gericht op een wereld zoals u die bedoeld heeft. Voor alles in onze wereld wat u weerspreekt, voor alles wat een aanklacht is tegen uw liefde en gerechtigheid, vragen wij: Heer, ontferm u. Ontferm u over ons, over onze wereld. We hebben u nodig. Amen. We hebben een loflied, Bless the Lord. Thuis mag u het uit volle borst meezingen en hier mag u het ietsje zachter meezingen. Over tot de schriftlezingen. En ik heb gekozen om een stuk uit het boek Handelingen uit te zoeken. We horen met Hemelvaart en met Pinksteren altijd uit het boek Handelingen. En daarna horen we nooit meer hoe het verder gaat met de leerlingen van Jezus. En het leek mij mooi om daar eens wat aandacht aan te besteden. Misschien is het goed ter introductie op het boek Handelingen om er iets over te weten. Het is namelijk geschreven door dezelfde schrijver die het evangelie naar Lucas heeft geschreven. We noemen hem dus maar voor het gemak Lucas, al weten we dan natuurlijk nog niet precies wie dat dan was en hoe dat zat. Maar wat interessant is, als je dat eenmaal weet, dat is dat heel veel lijnen die in het evangelie naar Lucas zijn uitgezet, dat je die ook weer terugziet in het boek Handelingen. Dus als u nou straks het verhaal hoort wat er voorgelezen wordt, dan is het goed om dat in het achterhoofd te houden. Want wie weet valt u dan wel het een en ander op. De lezing uit Handelingen is gesplitst in twee stukken. Want het is eigenlijk een samenvatting. Het zijn niet twee hoofdstukken, maar het zijn wel grote delen uit twee hoofdstukken. Dus het is een wat omvattender verhaal. En de lector zal dat voor u voorlezen.
De eerste lezing is uit Handelingen 3, vers 1 tot 13a. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: "Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan, alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen." Wij zingen nu lied 722, vers 1 en 2. Tweede lezing is in Handelingen 4, vers 1 tot 7. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht, en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast, zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. En dan gaan we verder met Handelingen 4, vers 13 tot 22. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden: wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. En wij kunnen dit niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten wij hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hen verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden: kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. Wij moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Maar na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. En dan gaan we verder met de Handelingen 4, vers 32-33. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde alle rijkelijk. We zingen nu lied 722, vers 3.
Thank you.
Gemeente, het is best een lang verhaal om voor te lezen, om te luisteren. Maar dat is nodig als je je op de wat grotere lijnen uit het verhaal wil focussen. En ik wilde het hebben over handelingen 3 en 4, omdat dat samenhangt. En om het niet te lang te maken, heb ik de toespraken van de leerlingen eruit geknipt. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is dat nou net helemaal verkeerd. Want juist die toespraken bevatten de kern van wat er in handelingen gezegd wil worden. Er staan in het boek Handelingen best veel lange redenvoeringen. En van Petrus en van Paulus en van vele anderen. En die zijn soms een beetje saai. Maar in de kern vertellen zij waar het om gaat. Jezus is de Messias. Hij is opgewekt uit de dood. En wij volgen in zijn voetspoor. Dat wordt er telkens betoogd. En dat is ook waarom mensen zich bekeren. En niet een wonder. Dat de leerlingen in het voetspoor gaan van Jezus, dat is duidelijk te zien. Na Pinksteren worden de leerlingen ineens apostelen genoemd. En dat betekent vrij vertaald mensen met een opdracht. Op allerlei manieren worden er vervolgens parallellen getrokken tussen wat Jezus deed en wat deze apostelen nu in het boek Handelingen gaan doen. En zo is hier als allereerste, dit gebeurt eigenlijk meteen na het Pinksterverhaal, het eerste wonderverhaal. Of, zoals ik ergens las, een verwonderverhaal. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie term. Op een van hun gangen naar de tempel treffen Petrus en Johannes een verlamde man die om een aalmoes vraagt. Want hij kan niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Petrus en Johannes, als je denkt dat die nog maar net Pinksteren hebben meegemaakt en daarvoor bang en onzeker waren, ze spreken met een indrukwekkend vertrouwen deze man toe. En ze genezen hem in de naam van Jezus. En, dat weet u waarschijnlijk niet, maar dat is wel leuk om te weten, ze gebruiken daarbij letterlijk dezelfde woorden als waarmee Jezus een van zijn eerste genezingen verricht in het Lucas-evangelie. U kent dat verhaal misschien wel, waar een verlamde man door zijn vrienden aan een bed met van die lange touwen naar beneden wordt gelaten in een huis voor de voeten van Jezus. Daar worden exact dezelfde bewoordingen gebruikt. Sta op, ik zeg je, sta op en wandel. Of sta op en loop. Dit genezingsverhaal is daarmee een markering. Die nieuwe tijd waar Jezus het al over had, die gaat door. De tijd van heil breekt aan. Alle kunnen het zien, het is in het Oude Testament al in diverse profetieën gezegd. De lammen staan op en dansen van vreugde. Wat is er mooier dan dat? Dit voorval trekt dan ook meteen veel aandacht. Maar net als wat er bij Jezus gebeurt, gebeurt er nu ook bij de apostelen het grote ja maar. De tegenstand die meteen ook komt. De menigte stroomt samen en Petrus en Johannes vertellen aan deze mensen hoe het kan dat de verlamde man genezen is. En meteen komen de religieuze leiders in actie. Ze pakken hen op en verhoren hen. Iemand genezen is tot daaraan toe, maar al dat gepraat over een Messias die is opgewekt uit de dood, dat brengt alleen maar onrust en dat moeten we niet hebben. En je ziet wat er gebeurt en wat telkens gebeurt in die Bijbelverhalen. De verlamde man die genezen is, die huppelt en die springt en die in het middelpunt stond met zijn geluk, die wordt resoluut opzij geschoven. Religieuze leiders zijn niet geïnteresseerd in het geluk van dit individu. Zij zijn gefocust op het grotere plaatje. Het bewaken van de rechterleer en het zorgen van rust onder het volk. En die genezing beschouwen ze als een soort bedrijfsongevalletje. We schuiven het onder het tapijt en als iedereen nou gewoon zijn mond houdt, dan waait dat vanzelf wel weer over. En als je dat dan leest of hoort, dan denk ik in de loop van de eeuwen zijn mensen met macht niet heel erg veranderd in hun reacties. Ondanks dit grote ja maar van de religieuze leiders, laten de apostelen zich niet zomaar de mond snoeren. Hoe zouden ze dat kunnen? Ze zijn apostelen, ze zijn mensen met een opdracht, ze moeten vertellen. En daarom hoor je ook verderop in het verhaal dat er steeds meer mensen op hen afkomen, dat er veel meer genezingen verricht worden en dat de groep gelovigen enorm groeit. Nou, dit eerste verhaal over de apostelen die vrijmoedig spreken en genezen, die zich niet uit het veld laten slaan en die een enorme getalsmatige groei ondervinden, want dat wordt telkens gezegd in dat boek Handelingen. Als je dat hoort of leest, dan kan je dat als middle of the road protestants gemeentelid in een gemeente ergens in Brabant wel eens wat mismoedig maken. Want vergeleken bij die vurige apostelen, wat stellen wij dan voor? Genezingen, wonderen, spectaculaire groei, daar weten wij niet zoveel van. Wij zijn al lang blij als we overeind blijven. Als we bij elkaar kunnen blijven, dat we er gewoon zijn. En misschien, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar bij mij is dat wel een beetje zo, is er ook wel een beetje weerstand. Van, gaat het daar dan om? Moeten we zo worden? Als een soort Amerikaanse succeskerk? Gaat het dan om groei en om spektakel? En zo steekt het ja maar van onze kant al snel de kop op. Kortom, wat moeten we met dit verhaal van lang geleden, wij hier en nu? Een paar gedachten hierover. Ten eerste is de associatie met een succeskerk misschien niet helemaal juist. Want succes is niet het woord wat je hier hoort. In het boek Handelingen wordt er telkens op gewezen dat er ondanks alles de geest van God aan het werk is. Ondanks alle ja-maars, ondanks alle tegenstand en afweer, ondanks alle ziektes en ellende en ruzies en narigheid, waait Gods geest door. En worden er overal mensen geraakt en geïnspireerd. Dat is wat het vertelt en dat heeft niks met succes te maken. Wij zijn daar een beetje anders in ondertussen, vrees ik. Als wij het in onze context hebben over kerk en groei, dan schieten we snel in een soort kramp. Van, oh, we doen het niet goed genoeg. We moeten aantrekkelijker zijn. We moeten de jeugd aanspreken en de ouderen niet vergeten. En het iedereen naar de zin maken. En zo rennen die paar vrijwilligers die er nog zijn zich de benen uit het lijf. En hoort u het verschil? Met wat, hoe wij optreden en wat die leerlingen doen. Wat er in het boek Handelingen gebeurt. De apostelen zijn niet bezig met een goede PR. De apostelen zijn gedreven. Dat is alles. De kern van wat die apostelen doen is zijn met elkaar. Elkaar ontmoeten, samen vieren, oog hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Voor elkaar klaarstaan. En dat is niet alleen maar, dat klinkt nog steeds wel behoorlijk ideaal, zeker in coronatijd, waarin elke ontmoeting moeizaam is. Alles wat sociaal is, heeft zijn problemen. Dat gaat niet meer vanzelf. En ze daar met dat oog is de manier waarop deze eerste gemeente beschreven wordt inderdaad iets om een beetje jaloers op te worden. Want dat klinkt zo eenvoudig en zo licht. Ze zijn eendrachtig samen. Ze delen, ze bidden, ze eten. En van daaruit komt die aantrekkingskracht. Van daaruit gebeuren die wonderen en is er de vrijheid om vrijmoedig te spreken over door wie ze geïnspireerd worden. Die eerste gemeente zoals die beschreven wordt, dat is net een soort grote familie. Het was vanzelfsprekend dat ze alles met elkaar deelden. Net als de meesten van ons dat doen met familie of met vrienden. Het was vanzelfsprekend dat ze samen waren en dat dat het belangrijkste was. En niet of ze het in alle details met elkaar precies eens waren. Het was vanzelfsprekend dat iedereen geaccepteerd werd en dat iedereen welkom was. Dat was precies hun kracht. En juist doordat ze met weinigen waren, kon dat in betrekkelijk eenvoudig gebeuren. En dat mag misschien voor ons kleine gemeentes in Brabant als bemoediging zijn. Want een kleine gemeente, die heeft nou net die kracht. Het persoonlijke contact. Je kunt eenvoudig contact leggen met mensen. Niemand is anoniem in een gemeente. Persoonlijke aandacht is zo te geven en mensen voelen zich snel welkom, omdat je maar met een paar bent. En laten we daar oog voor houden. Zeker nu er weer stukje bij beetje er weer iets meer ontmoeting mogelijk is. En dan gaat het niet om wachten wat de kerkenraad organiseert. Kerk, dat zijn wij allemaal. Dat is iedereen die zich aangesproken voelt door het verhaal van Jezus. En niets let ons om allemaal op onze eigen manier oog te hebben voor wat er om ons heen gebeurt voor elkaar. Want juist daarin, die individuele contacten, daar stroomt de geest. En daar worden mensen aangeraakt. En laat dan het denken over de juiste leer nog maar eventjes zitten. Een laatste vraag om over na te denken. Hoe staat het met onze vrijmoedigheid? Want dat klinkt zo mooi, die vrijmoedig sprekende leerlingen. Maar dat valt nog helemaal niet mee. Durven wij dat? Durven wij te praten over wat ons inspireert? Wat ons leven zin of betekenis geeft? Durven we het daar met elkaar over te hebben? Durven we het daar met anderen over te hebben? Weten we het zelf überhaupt nog? Worden wij zelf nog geraakt? Durven wij op God te vertrouwen? En denkt u dat heel soms ons ja maar kan veranderen in een en toch? Laat die geest maar waaien. Als wij niet te bang zijn, dan kan er heel wat gebeuren. Juist in een kleine gemeente. Amen.
De collectebestemmingen van vandaag zijn voor de kerk, voor de diaconie en de uitgangscollecte is voor de kerkvoogdij eigen werk. Onze voorkeur gaat uit naar uw donatie op onze bankrekeningnummer. Dit nummer vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet krijgen, dan vindt u op uw zitplaats een kaartje waarop eveneens het nummer staat.
Laten we danken en bidden. Eeuwige God, we danken u dat uw geest elke dag opnieuw mensen in beweging brengt. Mensen aanraakt. We danken u dat er altijd nog wonderen gebeuren. Dat mensen geheeld worden in hun ziel of in hun lijf. Help ons om oog te houden voor al het goede wat gebeurt. En help ons om niet mismoedig te worden van alles wat er fout loopt in onze ogen. Of wat ons niet snel genoeg gaat. Leer ons om mensen te zijn met een opdracht. Om eenvoud uit te stralen en licht. En niet telkens in een ja maar te vervallen. Uit angst of uit luiheid. We bidden u voor al die plaatsen op de aarde waar we ons voor schamen. Of waar we ons voor zouden moeten schamen. Omdat ze een aanklacht zijn tegen alles wat menselijk is. We denken aan overvolle vluchtelingenkampen. Aan de randen van Europa. We denken aan mensen die jarenlang moeten leven tussen hoop en vrees. We denken aan plekken waar mensen uitgebuit worden. Als tweede rangs worden beschouwd. We denken aan plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. We bidden voor onze aarde. Die we achterloos vervuilen en uitwonen, alsof er geen toekomst is. We bidden voor hen die rouwen, voor hen die lijden onder ziekte of eenzaamheid. Heer, wees met ons allen. In de stilte leggen we u voor wat wij persoonlijk op ons hart hebben. En allemaal samen mogen wij de woorden bidden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk op aarde, dat zo ook in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons heel onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan over naar het slotlied. En ik vind dat de mensen in de kerk daar best mogen gaan staan. En u mag ook een beetje meezingen, niet uit al te volle borst. Thuis mag u uit heel volle borst meezingen. En hier houden we het een beetje voorzichtig. Straks na de zegen is de vraag aan u om even te wachten tot u netjes naar buiten begeleid wordt. Want aan het einde van deze viering gekomen gaan we allemaal weer onze eigen weg. En wat we ook doen, waarheen we ook gaan, of misschien blijven we gewoon lekker rustig thuis. We weten dat we gezegende mensen zijn, want we worden gedragen door Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.